Wel nu, goedemiddag. Fijn dat u er allemaal bent. We hebben al het een en ander genoten. Nou Bart, dat klinkt zeer veelbelovend. Dank voor al je goede zorgen. Je verwendt ons elke keer weer. We gaan met elkaar zingen. En laten we zingen uit Psalm 56... Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Het vijfde vers. Psalm 56, vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Laten we dat eerst met elkaar zingen. Nou, het is fijn dat we weer samen kunnen komen. De zomer ligt nu grotendeels achter ons. We zijn de Heren dankbaar dat we nu weer aan een nieuw seizoen kunnen beginnen. En vorig seizoen hebben we een paar keer nagedacht over Elia. Daar willen we nu weer mee verder gaan. En we lezen met elkaar 1 Koningen 18. En we lezen de versen 21 tot en met 40. 1 Koningen 18, wij lezen de versen 21 tot en met 40. Dat is de geschiedenis van Elia op de Karmel. Toen naderde Elia tot het ganse volk en zeide, hoe lang hinkt gij op 2 gedachten? Zo de Heere God is, volgt hem na. En zo het Baal is, volgt hem na. Maar het volk antwoordde hem niet een woord. Toen zeide Elia tot het volk, ik ben alleen een profeet des Heeren overgebleven. En de profeten van Baal zijn 450 mannen. dat men ons dan twee varren geven. En dat zij voor zich de ene var kiezen en dezelfde in stukken delen en op het hout leggen, maar geen vuur daaraan leggen. En ik zal de andere var bereiden en op het hout leggen en geen vuur daaraan leggen. Roept gij daarna de naam van uw God aan, en ik zal de naam des Heren aanroepen. En de God die door vuur antwoorden zou, die zal God zijn. En het ganse volk antwoordde en zeide, dat woord is goed. En Elia zei tot de profeten van Baal, kiest gij lieden voor u de ene var en bereid gij hem eerst, want gij zijt velen. En roep de naam uw gods aan en legt geen vuur daaraan. En ze namen de var die hij hun gegeven had en bereidden hem en riepen de naam van Baal aan, van de morgen tot op de middag. Zeggende, o Baal, antwoord ons, maar er was geen stem en geen antwoorder. En ze sprongen tegen het altaar dat men gemaakt had. En het geschiedde op de middag dat Elia met hen spotte en zeide, roep met luider stem, want hij is een God. Omdat hij in gepeins is, of omdat hij wat te doen heeft, of omdat hij een reize heeft. Misschien slaapt hij en zal wakker worden. En ze riepen met luider stem. En ze sneden zichzelf met messen en met priemen naar hun wijze, totdat zij bloed over zich uitstorten. Het geschiedde nu als de middag voorbij was, dat zij profeteerden totdat men het spijsoffer zou offeren. Maar er was geen stem en geen antwoorder en geen opmerking. Toen zei Elia tot het ganse volk, nadert tot mij. En al het volk naderde tot hem. En hij heelde het altaar des Heren dat verbroken was. En Elia nam 12 stenen naar het getal der stammen van de kinderen Jacobs, tot welke het woord des Heren geschied was, zeggende, Israël zal uw naam zijn. En hij bouwde met die stenen het altaar in de naam des Heren. Daarna maakte hij een groeve rondom het altaar, naar de wijdte van 2 maten zaads. En hij schikte het hout en deelde de var in stukken en legde hem op het hout. En hij zeide, vult 4 kruiken met water en giet het op het brandoffer en op het hout. En hij zeide, doet het ten tweede male. En ze deden het ten tweede male. Voort zeide hij, doe het ten derde male. En ze deden het ten derde male. Dat het water rondom het altaar liep. Daartoe vulde hij ook de groeven met water. Het geschiedde nu als men het spijsoffer offerde, dat de profeet Elia naderde. En zei, de Heere God van Abraham, Isaac en Israël, dat het heden bekend worden dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht en dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk erkenne dat gij, o Heere, die God zijt, en dat gij hun haar hart achterwaarts omgewend hebt. Toen viel het vuur des Heren en verteerde dat brandoffer en dat hout en die stenen en dat stof. Ja, lekte dat water op, het welk in de groeven was. Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen ze op hun aangezichten en zeiden, de Heere is God, de Heere is God. En Elia zei tot hen, grijp de profeten van Baal, dat niemand van hen ontkomen. En ze grepen ze. En Elia voerde hen af naar de beek Kison en slachtte hen al daar. We willen over dit gedeelte nadenken. In bijzonder het laatste vers. En Elia zei tot hen, grijp de profeten van Baal, dat niemand van hen ontkomen. En ze grepen ze. En Elia voerde hen af naar de beek Kison en slachtte hen al daar. Laten we samen de Heere bidden en danken. O Heere, barmhartige God, wij zeggen u dank dat wij weer opnieuw mogen samenkomen als ouderen in de gemeente. En we zeggen u dank dat u ons de gelegenheid geeft om weer niet alleen samen te zijn en niet alleen gezelligheid te hebben, maar dat we ook over uw woord mogen nadenken. En laat dat woord voor ons richting mogen geven in ons leven. Dat we steeds op het kompas van uw woord door het leven gaan. Dat wij leerlingen van u zijn en blijven. En dat we het onderwijs dat uw geest geeft verlangen. Opdat wij achter u aan mogen komen. Wat is het toch nodig, Heere, dat ons leven gericht wordt op u. Dat het ons gaat om u, uw tegenwoordigheid en uw leiding. Dat we uw naam leren grootmaken en eren. Ja, dat u in feite het doel bent van ons leven. Dat wij voor u leren leven. Ach, dat is zo moeilijk voor ons. En zo ver bij ons vandaan. Maar toch is dat wat apostel Paulus zei. Het leven is mij Christus. En dan zal het sterven ook winst zijn. Heere, zo werkt u toch en zo leidt u toch uw volk en kinderen. Dat zij verbonden worden aan u. En dat is een band van liefde. Een band gewerkt door uw Heilige Geest. En dat is een band waarin de gemeenschap met Christus ervaren wordt. Heere, daar bidden wij u om. Geef dat wij alles wat wij nodig hebben voor het geestelijke leven voor u zullen neerleggen. Ja, help ons, Heer, onze mond wijd open te doen. Want u zegt het dat u het zult vullen. Heere, wij zeggen u dank dat u ook uw zorg over de gemeente uitstrekt. Er zijn verschillenden met moeite. We zeggen u dank dat broeder Kees Alderliesten weer thuis mag zijn uit het ziekenhuis. Heer, hij wacht nog op uitslagen. Wilt u in alles hem rust geven, nabijheid en geven dat hij verblijd mag worden met een goed uitslag. Heere, wil de overdenking van uw woord zegenen. We bidden u, Heere, of u ons een goede middag wil schenken, waarbij uw woord centraal mag staan. Zie ons aan in uw genade. Gedenk ons ook als we thuis meeluisteren. Zie een ieder van ons aan in uw gunst, om Jezus wil. Amen. Goed. De profeet Elia staat dus op de berg Karmel met het volk van Israël. Het is toch steeds weer een aangrijpend gebeurtenis. Wat een geschiedenis wat we hier lezen. Hoe groot is de macht van de Heere. En wat een verdwaasdheid van de mensen. Het viel me zo op zelfs bij het lezen van de schrift. Dat die profeten van Baal ingingen op dat voorstel van Elia. Weet u wat dat laat zien? Dat laat zien dat die mensen werkelijk geloofden in Baal. Die mensen waren werkelijk verblind. Die mensen waren werkelijk helemaal verblind in de macht van de boze. En zo zijn er heel veel mensen die totaal bedrogen zijn. Die het ongeloof en die de leugen geloven en aanhangen. En zo was het ook met deze Baalspriesters. Dat zal ook een groeiproces geweest zijn. Want die Baalspriesters, daar waren per slot van rekening Joden. Ze woonden onder Israël. En ze wisten ook van de God van Israël. Ze hadden het woord van de God van Israël. En ze wisten ook van de tempeldienst en alles af. Maar ze hebben dat in feite, hebben ze dat vaarwel gezegd? Dat ging niet gelijk. Daar ging een bepaalde proces overheen. En op den duur waren ze zo ver afgeweken, zo ver afgestompt, dat ze geen geloof meer hechten in de God van Israël. Maar dat ze echt dachten dat Baal ons zal helpen. En daarbij was het ook nog vrij vleeselijk. En je kon er veel genot aan beleven om de Baal te dienen met die vruchtbaarheidscultus en alles wat daarmee samenhing. Maar het was de dood. En dat zouden zij nu gaan meemaken. Want als mensen God verlaten, dan hebben ze smart op smart te verwachten. En helaas gebeurt dat nog steeds. Dat mensen die opgevoed zijn in de kerk vaarwel zeggen. We zien het zelfs onder theologen. Dat ze bezwijken voor bepaalde verleidingen. Dat ze gedeelten uit Gods woord gaan schrappen. En dat het zich voortzet, langzamerhand. En ze menen dat ze heel goed bezig zijn. Maar ze zijn wel bezig het woord van de Heere te veronachtzamen. En ze belanden in het ongeloof en in de dwaling en in de dood. Ja, die Baalspriesters zijn helaas nog niet uitgestorven. En Elia had er veel mee te stellen. Het oordeel van de Heer is over het land gekomen. Er is geen water. Nu was de berg Karmel dicht bij de Middellandse Zee. Dus ze konden zo de berg aflopen en konden zo zeewater pakken. Dat is waarschijnlijk hier gebeurd. Of misschien wel uit de beek Kison, daar was ze nog. Als Elia om water vraagt, om over het altaar heen te spoelen. 12 vaten en alles is drijf en drijf nat. En toen, nadat die Baalspriesters al 's morgens begonnen waren te roepen, het werd in de middag, en toen na de middag, nou, ze werden helemaal eigenlijk hysterisch. Dat staat er, ze profeteerden, ze werden hysterisch. Maar er gebeurde niks. En toen, terwijl ze nog aan het gillen en het schreeuwen waren, zei Elia tot het volk, kom nu maar bij mij. Die Baalspriesters worden genegeerd. En al hun gruwelijke praktijken, ze hebben lang genoeg geprobeerd, uren en uren, geen antwoord. Elia zegt, nader tot mij. En toen heeft hij gebeden en geroepen over dat drijfnatte bedoeling daar bij dat altaar van de Heer dat hij hersteld had. En toen kwam er vuur. En het likte alles op. Vuur. En het offer werd verteerd. Helemaal verteerd. En het volk wist dat de Heere God is. Maar er zit nog wel iets meer achter. Waarom werd dat offer verteerd? Omdat God een verterend vuur is. En eigenlijk had dat volk verteerd moeten worden. Omdat dat volk vervolhardde in de goddeloosheid. Maar nou mag Elia als profeet van de Heere dat offer daar. Die far daar offeren. En dat wordt verteerd. We zien hier in feite ook al de plaatsvervanging. Dat dat volk vrij uit mag gaan. En dat de Heer het offer van dat kalf aanneemt. God is een verterend vuur. En we zien daarin, in wat hier gebeurt op Karmel, een voorafschaduwing. En wat er straks zal gebeuren op een andere berg. De berg Golgotha. Waar de Heer Jezus de plaats ingenomen heeft van een doodschuldig volk. En toen was Hij dat var, die kalf. En toen was Hij het lam Gods. En toen moest Hij alles geven wat Hij had. En toen kwam Hij in de buitenste duisternis. Toen heeft zijn God Hem verlaten. Hij werd verteerd. En al Gods baren en al Gods golven ging er over hem heen. Ik hoop dat zondaren zoals u en ik vrij uit kunnen gaan. Dat wonder van de plaatsvervanging. Ik hoop dat u er nooit aan gewoon raakt. Maar dat het u altijd stof geeft. Om om voor de Heere te komen, hem aan te roepen, hem te danken, te zien dat hij goedertieren is. De Heer had het gebed van Elia verhoord. Hij hoefde niet lang te bidden. Hij bad in alle eenvoud. O, hoor, Heere. Hoor, antwoord mij, Heere. Laat dit volk weten dat gij alleen God zijt. En toen kwam het vuur. Vuur van de hemel. Een bliksemschicht straalde neer en verteerde alles. Elia had zijn wens verkregen. Maar de Heere had het hem van tevoren gezegd, zegt vers 38. Van tevoren had de Heere toch gezegd tegen hem dat hij dit alles zo moest doen. In vers 36. Daar aan het einde dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. De Heere had Elia vooraf geïnstrueerd. Elia handelde niet op eigen houtje. De Heere had hem gezegd wat hij doen moest. En Elia, die trouwe gezant van de Heer, ook er stond helemaal alleen. En er staan er 400 woedende Baalspriesters die hem het liefst zouden willen doden. En Achab, die vrede man. En al dat volk dat halfslachtig was, waar je niets op aan kon. Elia stond er alleen. Hebt u wel eens alleen gestaan? Alleen tegen honderden tegenstanders. Ik denk niet dat u of ik dat ooit meegemaakt hebben. Elia wel. Hij handelde trouw naar alles wat God hem gezegd had. En God gaf hem zijn wens. De Heere verhoorde zijn gebed. Want weet u wat nou is? De Heere is een verhoorder der gebeden. Dat is niet maar misschien en... Nee, de Heere verhoort het gebed. De regel is dat God uw gebeden verhoort. Maar nu zijn er natuurlijk ook voorbeelden in de schrift dat God niet gaf waar Mozes om vroeg. Laat mij toch het beloofde land ingaan. Of waar Paulus om vroeg. Laat toch die doorn weggaan. Maar toch is de regel dat God het gebed verhoort. Als u nou verlangt naar de Heere en verlangt dat het goed mag komen tussen u en God. En dat u daarom bidt en dat u daarnaar jaagt. En dat u daarom de schriften onderzoekt. En dat u zo persoonlijk bezig bent met Gods woord. En dagelijks niet af kunt blijven van zijn genadetroon. Want u moet toch behouden worden. Oh, ik hoop dat u er zo in mag staan. Want u hebt een ziel voor de eeuwigheid. En als u zo naar de Heere verlangt. De Heer is een hoorder van het gebed. De Heer Jezus zegt het zelf. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Ze zullen verzadigd worden. En tegelijkertijd kan het ook zijn dat er andere mensen zijn en die verlangen naar de wereld. Die verlangen naar de dingen die dit leven hen te bieden heeft. En ze bidden niet zoveel naar God. En als ze dat doet, is maar formeel, want ze weten dat dat moet. Maar eigenlijk willen ze het helemaal niet. Ze willen genieten van de wereld en veel meer daarvan meemaken. En van nature gaat ons aller hart daarnaar uit. Wanneer het zo is dat een mens leeft voor de wereld en verlangt eigenlijk van de wereld te genieten. Eigenlijk verlangt hij naar een leven zonder God. Dan zal hij dat krijgen. Dat is de regel. Want God hoort het gebed. En waar leeft u nu voor? Weet u, van nature verlangen wij allemaal naar de wereld. Maar wat nodig is, dat er hartveranderende genade zou zijn om ons leven te veranderen. En als u nou voelt dat uw hart toch naar de wereld uitgaat, ik spreek wel sommigen die daar ook last van hebben. En dat verdrietig vinden, dan mag u dat voor de Heere neerleggen. Heere, maar ik ben zo koud, ik ben zo hard, ik ben zo vleeselijk, verkocht onder de zonde. Heere, verander mijn leven, vernieuw mij naar uw beeld. Doe dat wonder in mijn hart en ziel. En zo mag u voor de Heere komen. En dan mag u ook vertrouwen hebben. Dat God u zal horen. Waarom? Waar is dat op gegrondvest? Op het werk van Christus. Hij is de verdienende oorzaak. Daarom kan het. Om Christus wil. Omdat hij verteerd werd. Omdat hij het ervaren heeft. Dat onze God is een verterend vuur. Daarom kan God ook u. Uw wens geven. En zo had Elias, profeet van de Heer, een bijzondere wens. Dat het volk toch de Heere weer zou aanroepen. En dat het volk de Heere zou dienen. En nu gebeurt het. Het volk staat versteld. En iedereen weet, tot zelfs Agab toe. Ja, en ook die 400 Baals profeten. Die weten het ook. Ze hebben verloren. Ook al waren ze met velen. En hebben ze lawaai gemaakt. Ze konden in de verte horen. Dat gegil. Maar ze hebben verloren. Totaal verloren. En heel het volk roept het uit. De Heere is God. De Heere is God. O, wat heerlijk. Dan zouden we verwachten. Nou komt er een volksopwekking. Gaat heel het volk achter de Heere aan. En dan komt heel het volk Israël weer terug in de paden van de Heere. En ze verlaten dan de afgoderij. En ze verlaten die gouden kalveren in Bethel en Dan. En ze gaan weer op naar het huis des Heeren. Nou komt er een verandering, want heel het volk weet het toch. De Heere is God. Misschien heeft Elia dat gehoopt. Persoonlijk denk ik het wel. Maar ja, wat ik denk is nou ook niet normatief. Het feit dat hij hierna helemaal in elkaar zinkt, is psychologisch wel te verklaren. Na een grote overwinning en hoop dat hij straks voor Agabs strijdwagen uit gaat rennen. Dat hij als het ware met Agab samen, en neemt Agab mee in die overwinning. En nu moet het volk gered worden en veranderd worden en dan klapt alles in elkaar. Het was al eerder gebeurd met Israël hoor. Toen ze door de Rode Zee gingen. Toen hebben ze ook geroepen. O, wat heerlijk. Het paard en de ruiter is in de zee verdronken. En ze juichten en ze roemden en ze gingen in rij dansen met een tamboerijn en zingen. En 3 dagen daarna. In plaats van de Heere te vragen, we hebben geen water, we hebben hulp nodig. Begonnen ze te murmureren en klagen. In plaats van te vragen, gingen ze klagen. In plaats van te dragen en te beseffen wat de Heere gedaan heeft, gingen ze klagen. En later, de meerderheid van hen heeft de Heere geen welbehagen gehad daar in de woestijn. Want ze juichten wel, maar ze waren niet bekeerd. Voor bekering is er meer nodig. Het is niet alleen wonderen te zien. Niet alleen een dode zien opwekken. Niet alleen Lazarus uit het graf zien komen. Er is meer voor nodig. Het is nodig dat ons hart vernieuwd wordt. Dat harde hart moet bekeerd worden. Dat hart van ons is geneigd altijd op andere zaken te vertrouwen dan op de Heere. Het is een zegen als u dat doorhebt. Dat u ziet hoe verdorven ons hart is. En dat we daarover gaan klagen bij de Heer. Ja, daar mag u over klagen. En vragen om hartvernieuwende genade. En dat heel uw leven lang. Aan deze zijde van een graf komen we dan nooit te boven. Verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. En zo had Elia nu de overwinning bereikt. Wat een geweldig moment voor hem. En straks zal het gebeuren dat de Heer Jezus terug zal komen. En dan zal iedereen moeten beseffen uiteindelijk dat de Heer Jezus God is. Dat hij Heere der Heren is. De Koning der Koningen. Iedereen zal dan moeten buigen voor hem. Elke knie zal zich buigen. Elke tong zal belijden dat hij de Heere is. En die dag komt. Het is dichtbij. Het is dichtbij. Het komt al dichterbij. De tekenen worden al sterker. De onrust onder de volkeren neemt alleen maar toe. De verwarring neemt ook alleen maar toe. Omdat men God en zijn woord vaarwel gezegd heeft. En wat dat betreft in de westerse wereld hebben we niet zoveel goeds te verwachten. Want er staat nu een geslacht op dat opgevoed is zonder de Bijbel. En dan komt het heidendom terug. Hoeven we niet pessimistisch te zijn, maar wel waakzaam. Wel weten hoe we moeten staan, ook als kerk en ook als personen, individueel. En dat we gehaat zullen worden door alle volken om zijn naams wil. Maar uiteindelijk zal het zo zijn dat de Heer Jezus alle eer zal ontvangen. En dan zal het eindoordeel komen. En een voorspel daarvan zien we hier nu op de Karmel. Want dan zegt Elia niet, nou ja, laat die Baalspriesters maar naar huis gaan. Die hebben toch niks meer te betekenen. Nee. Hij zegt tegen het volk, je moet ze vastpakken. In vers 40. Grijp de profeten van Baal. Niemand van hen mag ontkomen. En zij grepen ze. En ze namen ze mee naar de beek Kishon. Heel dat volk, 400 bebloede, bezweten, met heel opvallende kleding, die Baalspriesters, werden meegenomen. Goed vastgehouden. Dan worden ze meegenomen naar de beek Kishon. En dan zien we, en zij grepen ze. En Elia voerde hen af naar de beek Kishon. Volk dat overtuigd was dat de Heere God was, nam die Baalspriesters. Elk priester had een paar mannen. Ze nemen hem mee naar het water. En daar staat Elia, de knecht des Heeren, in het water. En hij zegt de volgende. En Elia pakte een mes en slachtte hem. Gooide het lichaam weg. De volgende. En hij slachtte hem. Elia, de man Gods. Vers 40. Elia voerde hen af naar de beek en Elia slachtte enkelvoud hen al daar. Nou, dat is toch wel wreed van Elia. Pardon? Wat zegt u? Wreed? Ja. Heel veel mensen zeggen dat is wreed. Heel veel mensen zeggen dat past niet, want God is liefde. En eigenlijk was Elia ook heel wreed bezig nu, zeggen ze dan. Was dat zo? Nee, Elia was niet wreed. Elia had veel liever gezien dat die mensen tot bekering waren gekomen. Hij verlangde naar de eer van God en naar de bekering van een ieder. Maar het volk wilde het niet. Die priesters wilden het helemaal niet. En het volk leek dat ze zich bekeerd hadden nu, ze riepen tenminste de Heer is God. Elia had er geen plezier in, hij vond het niet fijn, maar hij moest het doen en hij deed het. In de kracht des Heeren heb ik ze verhouden. Hij moest het doen, want God had hem dat gezegd. Vers 34, dat ik al deze dingen gedaan heb naar uw woord. Het moest gebeuren. Het was naar het woord en de opdracht van de Heere. Al die Baalspriesters moesten gedood worden. En dat is een overeenstemming met het woord van God. Niet alleen het woord dat de Heer Elia had geïnspireerd en geïnstrueerd. Maar het staat ook in de Bijbel. In Deuteronomium 13, vers 5. Daar lezen we over valse profeten die leugenprofeten zijn. En zij moeten, zegt de Heere, gedood worden. Omdat hij u afgeleid heeft, afweggetrokken heeft van de Heere uw God. Hetzelfde in Deuteronomium 18, vers 20. De profeet die zich maar aanmatigt om te spreken in mijn naam. Die ik niet geboden heb te spreken in mijn naam. Of wanneer hij spreekt in de naam van andere goden. Die profeet moet sterven. En we zien het nog vaker in de schrift. Pinaas, priester. Hij heeft een man die een Midianitische vrouw genomen had. Gedood, beiden doorstoken met zijn speer. En Samuel, de Godvrezende Samuel, spreek, Heere, want uw knecht hoort. Toen Saul nagelaten had koning Agag te doden, die de vrouwen en de kinderen van Israël gedood had. Toen heeft Samuel recht gedaan. Toen pakte hij een bijl. En toen heeft hij Agag doodgeslagen. Kunt ons niet voorstellen. Had Samuel ook geen plezier in. Maar heeft hij gedaan, dat moest hij doen. En zo moest Elia ook deze 450 profeten van Baal doden. Want nu was Elia eigenlijk het zwaard van de Heere. Ja, maar God is toch liefde, ja zeker. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Hij zijn zoon gegeven heeft. Maar de Heer heeft ook liefde tot zijn recht. En hij heeft liefde tot zichzelf en tot zijn gerechtigheid. En wanneer de Heer zijn oordelen uitgiet, dan is dat ook uit liefde tot zijn recht. Het moet gebeuren. Als de Heer dat niet doet, dan wordt het onrecht getolereerd. Als een rechter een kindermoordenaar vrij uit laat gaan, wat zegt u dan? Als de Heere nou goddeloze mensen laat vrij uitgaan, dat kan niet. Ze moeten gestraft worden. En nu moeten wij niet denken dat wij als Elia nu hetzelfde kunnen doen. Dit was een bijzondere opdracht van God. Als later de discipelen tegen de Heere Jezus zeggen over die Samaritanen die hij niet wilden ontvangen, zullen we bidden dat er vuur komt van de hemel, worden ze allemaal verteerd. Gij weet niet wat voor een geest gij hebt. Wij zijn geroepen om de toorn van God te preken. Als waarschuwing, om de mensen te drijven tot bekering. Maar wij hebben niet het recht om de toorn van God uit te voeren. Dat was onder Israël en bij Elia was dat een bijzonder opdracht. Dat gelden was voor die tijd. Wij mogen in de kerk zondaren die zich weigeren te bekeren, wij moeten hen uitsluiten van het koninkrijk. Door de ban, door de tucht toe te passen. Om hen daarmee tot bekering te brengen. En ook de regering van een land heeft eigenlijk de taak om de valse om de afgoderij en de valse religie uit te roeien. Er staat niet dat ze de afgodendienaars, mensen, moeten uitroeien. Maar wel de afgoderij. Dus het is de taak van de Nederlandse regering om volgens artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis om de ware godsdienst te promoten. En dat de valse godsdienst verboden wordt. Dat is eigenlijk de taak. Als je dat zo ziet, daar gaan we nu helemaal niet verder op in. Ik heb even de kop gelezen in de krant dat Wilders schijnt gezegd te hebben om de islam te verbieden. Dat is een beetje moeilijk nu in onze tijd. Maar in feite is dat wel volgens artikel 36. dan zou de regering eigenlijk dan moeten doen. Nou heeft waarschijnlijk Wilders helemaal niet aan artikel 36 gedacht van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Maar dat is wel de taak van de regering. Niet om mensen te doden, maar om de valse godsdienst uit te roeien. En in feite was dat ook tot een zekere hoogte gebeurde dat ook in de late 16e en in de 17e eeuw in ons land. Toen werd het gereformeerd protestantisme duidelijk bevorderd. En andere godsdiensten, die mensen werden niet vervolgd. Een godsdienst mocht eigenlijk niet. Het werd schoorvoetend toegelaten, de schuilkerken, weet u wel. Tot zover kunnen we gaan, maar wij mogen mensen niet doden. Maar aan het einde van de wereld, dan zal het gebeuren. Dan zal God zijn oordeel uitgieten. En zo zijn wij niet geroepen om terreur uit te oefenen. Of bomaanslagen te doen en al zulke verschrikkelijke dingen. Maar mensen het oordeel van God aan te zeggen wanneer zij onbekeerd zich blijven verharden tegen de Heere. Want het oordeel van de Heere, dat zou vreselijk zijn. De hel, daar is geen licht meer. Daar is geen genade meer. Daar is niets meer. De Heer Jezus zegt, daar is geween en knarsing der tanden. Dat is de eeuwige dood. En daarvoor waarschuwt Gods woord ons. En daartoe roept Gods woord ons op. Haast u om uw levenswil. Want er is een schuldoffer. Er is één die het verterend vuur is ingegaan. Opdat u nooit in dat verterend vuur hoeft te zijn. Er is leven voor u. In de Heere Jezus Christus. En dat is nu wat zo noodzakelijk is. En mag u de Heer om vragen. En wanneer Elia nu de valse profeten doodgeslagen heeft, tenslotte dan nog één gedachte. Dat moet nou eigenlijk elk kind van God ook doen. Het verkeerde doden. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. De zondige gedachten, de vleeselijke gedachten. Dat vraagt de Heer ons te doen. Het is heel wat onze harten weg kan leiden van de Heer. Dingen van het dagelijkse leven kunnen te veel worden. Ze kunnen ons afleiden van de Heer. We moeten voor op onze hoede zijn. We kunnen een houding hebben die verkeerd is. Er kan een zekere hoogmoed bij ons zijn. Of ondankbaarheid bij ons zijn. Of het kan zijn dat we slordig zijn in de omgang met de Heer. Of dat we wat klagen. Altijd maar op de moeite letten. En altijd maar met de hoofd naar beneden. In het stof gaan, met een bezem bezig gaan. Weet u uit Bunyan's Christenreis. In plaats van dat we omhoog zien naar wie God is. Wat hij gedaan heeft, wat hij beloofd heeft. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. We mogen niet negatief zijn. En we mogen niet klagerig zijn. Wanneer de Heer u het eeuwige leven aanbiedt en belooft wanneer u tot hem komt. Dan mogen wij niet sikkeneurig door het leven gaan. Maar dan moeten we mensen zijn met verwachting. Want God leeft. En u mag die zonden die in uw hart leven en die karaktereigenschappen die wij hebben, die niet goed zijn, mag u voor de Heere neerleggen. En zeggen, Heere, roei ze uit, dood ze met wortel en tak. En zo moeten we maar ons leven onderzoeken. Ik en u, wat nou verkeerd ligt. En of de Heere dat zou willen wegnemen, willen doden. En zo zal er zegen vallen in ons leven. Zullen we dan nog samen zingen? We zingen Psalm 72. Psalm 72, we zingen vers 5. Het woeste volk zal voor hem knielen. Zijn vijand lekt het stof. En dan ook vers 6, ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Psalm 72, de versen 5 en 6. En dan hebben we denk ik pauze.
Invulling voor vanmiddag. U weet het, het is meestal ongeveer tot 3:30 met meditatief en dan een pauze. En dan ook de tweede spreker een uur. Ik moet eerlijk zeggen, dat wordt wel wat moeilijker om in te vullen. Ik kan wel mensen krijgen, maar dan kom je toch een beetje op het gebied van boven Utrecht. Nou, u kunt begrijpen, dan komen er kilometers bij van onkosten. En worden de prijzen ook hoger die ze gaan vragen. Hebt u een tip dat u zegt voor een interessante presentatie van hier uit de buurt? U mag het ons altijd melden. Kunnen we altijd proberen iemand hier ook te krijgen? goed voor een betaalbare prijs die een uur wil vullen. Daarom moeten we het ook met andere dingen doen. Ik hoor daarover verschillende geluiden. De een wil liever een kerkhistorische lezing. Iemand die dat wat moeilijk vindt is dan die middag ook aanwezig, maar die zegt, nou van mij mag het gewoon. Een eenvoudig verhaal hoe de Heer in het leven werkt, dat dat voorgelezen wordt. Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Ik hoop niet dat u ervoor thuis blijft. U moet het niet voor mij doen. We proberen het te doen voor de onderlinge band in de gemeente. En wat dan de tweede vulling van die middag is, ja, dat zal de ene keer voor de een wat interessanter zijn als de andere keer voor de ander. Alleen vanmiddag hebben we een iets kortere invulling, maar ik dacht dat kunnen we combineren omdat we een maaltijd hebben. Er is ook een ander aanbod geweest, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar daar hebben we met die persoon ook over gesproken. Om drie keer op een middag wat voor te lezen, dus meditatief voorlezen en dan nog in de sfeer van een lang gedicht te komen. Ik denk dat het te veel is om dat mee te nemen en te verwerken. Dus ons voorstel is nu, we gaan pauze houden tot 16:00. Want we kunnen niet kwart over 16:00 gaan eten. Dus we gaan van 16:30 tot 16:00 pauze houden. Er hoeft niet snel afgeruimd te worden. We zingen dan nog een psalm. En dan zal Kobi Steenbeek voor ons een mooi verhaal voorlezen. En goed, dan kunnen we daarna op ons gemak opruimen en gereed maken voor de maaltijd. Maar hebt u een idee om deze middag in te vullen? U kan het altijd aan ons doorgeven. Dank u wel. En ook even, dat nu deel ik ook nog mee goed. Om mensen te laten komen, u weet het, daar is de vrijwillige bijdrage voor. Het busje staat er. Dus ook van harte aanbevolen. We willen het programma gaan vervolgen. Ik stel voor dat we eerst zingen Psalm 84, vers 1. Hoe lieflijk, hoeveel heil genot. Psalm 84, vers 1. En daarna, voor de luisteraars ook thuis, zal Kobi Steenbeek voor ons een verhaal voorlezen.
Thank you. kan gewoon laten leren. Ik hoop dat ik goed verstaanbaar ben zo. Moet ik hem hoger doen? Ja? Anders hoor ik het wel, hè? Of niet? Ik heb een... Het is een oud verhaal, waar gebeurt. In de 16e eeuw, in de tijd van de regering van de grote keurvorst Friedrich Wilhelm. In het stadje Bernau woonde tijdens de regering van de grote keurvorst Friedrich Wilhelm, 1640-1688, dus bijna 400 jaar geleden, een eerzame weduwvrouw, Lichtenberg, met haar zoon Hendrik, stil en arbeidzaam in hun klein, maar net en vriendelijk huisje. De vader van Hendrik was gestorven toen het kind nog maar 3 jaar oud was. Sinds die tijd had de moeder voor zich en haar zoon met de arbeid van haar handen het nodige weten te verdienen en hem opgevoed in de vreze Gods en in de vermaning des Heren. Hendrik was met hartelijke liefde aan zijn moeder gehecht. Het was zijn grootste vreugde als hij bij haar zat en de mooie geschiedenissen kon horen die zij hem uit de Bijbel of uit haar dagelijks leven vertelde. Vrouw Martha Lichtenberg en haar zoon keuvelden er dan vaak over hoe heerlijk het zou zijn wanneer zij op latere leeftijd bij haar zoon Hendrik zou komen inwonen en hij haar dan in de ouderdom zou helpen en verzorgen. Eindelijk was de knaap tot een flinke en sterke jongeling opgegroeid en de tijd was gekomen dat hij een beroep moest kiezen. Hendrik wilde het liefst soldaat worden, om voor zijn keurvorst en geliefd vaderland te strijden. Niets kwam hem zo schoon en heerlijk voor als de soldatenstand. Hij droomde er wonderen van. De moeder schrok wel toen Hendrik zijn voornemens en verwachting haar meedeelde. Zij trachtte met smekingen en vermaningen hem van zijn plan af te brengen. Maar toen zij zag dat Hendrik met zijn ganse hart bij zijn voornemen bleef, wilde zij door haar tegenstand hem niet langer bedroeven en gaf haar toestemming. Hij begaf zich naar de overste von Kahlkreuth, die juist in die dagen in Bernau en omstreken bezig was soldaten te werven voor zijn regiment. De krachtige, welgebouwde jongeling, in wiens ogen moed en trouw blonken, beviel de overste zozeer dat deze hem zonder verder onderzoek tot soldaat aannam en hem een mooi handgeld gaf. Het grootste deel van dit geld gaf Hendrik aan zijn moeder en hij beloofde haar voortaan van zijn soldij trouw te zullen ondersteunen. Nu nam hij afscheid van haar om naar zijn regiment te gaan. Het was een innig en pijnlijk afscheid. Moeder en zoon omhelsden elkaar herhaaldelijk en de tranen vloeiden in ruime mate. Vrouw Lichtenberg vermaande haar zoon Hendrik om heel zijn leven God voor ogen te houden en in geenerlei zonde te bewilligen. En met haar moederlijke zegen liet zij hem gaan. Na dit afscheid nemen waren enige jaren verlopen. De jonge soldaat had zich sinds die tijd in menige slag dapper gedragen, vooral bij Veer Bellin, 18 juni 1675. Hier had hij zelfs het geluk een Zweeds hoofdofficier gevangen te nemen. Om zijn heldenmoed werd Hendrik door zijn overste openlijk geprezen en kreeg hij tot geschenk een grote som geld. Niet lang daarna liet de grote keurvorst Hendrik Lichtenberg hem onder zijn persoonlijke lijfwacht opnemen. Deze lijfwacht moest hem in tijd van oorlog en van vrede op de jacht en op de reis vergezellen en bedienen. Alleen de grootste en dapperste mannen werden tot lijfwacht gekozen. En daarom reeds was het een eer wanneer een soldaat tot lijfwacht werd bevorderd. Daarbij kwam nog dat de lijftrawanten een gemakkelijke dienst hadden en bovendien een ruime bezoldiging kregen. Verder hadden zij ook het uitzicht later op een der keurvorstelijke kastelen of in de houtvesterijen als kastelein of jachtmeester geplaatst te worden. Hendrik en zijn moeder verheugden zich zeer over die bevordering en de zoon kon thans zijn moeder rijkelijker dan voorheen ondersteunen. de vervulling van hun verwachting en wensen om later zonder zorgen bij elkaar te kunnen leven en samen te wonen, was op deze wijze heel wat dichterbij gekomen. Hendrik was intussen een krachtig jongeling en tot een flinke man opgegroeid. Zijn volle baard en krachtige gestalte gaven hem een mannelijk en krijgshaftig voorkomen. Men behoefde hem slechts in de ogen te zien om aanstonds de vroomheid, de goedhartigheid en de trouw die nog altijd in zijn hart woonden, daarin te lezen. Op zekere avond kwam hij van de paleiswacht. Hij droeg zijn degen onder de arm en bracht die bij meester Reinhard, die destijds een van de bekwaamste en beroemdste wapensmeden van de stad Berlijn was. Deze moest een klein gebrek aan de degen herstellen. Meester Reinhard vond een groot behagen in de trouwhartige jonge man, in alles wat hij verhaalde, ja, in zijn hele persoon. Hij kreeg hem lief en nodigde hem uit gedurig in zijn woning een bezoek te brengen. Meester Reinhard had ook een dochter, Marie, waar Hendrik mee in het huwelijk wenste te treden. En daar Marie, ook Hendrik, zeer genegen was, aanvaarde hij dat graag. De wakkere meester, die onze Hendrik sedert lang als zijn eigen zoon lief had, gaf met vreugde zijn toestemming en zijn zegen tot deze vereniging. Ook vrouw Lichtenberg, aan wie de zoon zijn geluk gemeld had, kwam spoedig uit Bernau naar Berlijn om haar toekomstige schoondochter te leren kennen. De weduwe en Marie werden spoedig één van hart en één van ziel. Vrouw Lichtenberg kon nauwelijks de tijd afwachten dat haar lieve kinderen door het huwelijk verenigd zouden worden. Zij wilde dan bij hen inwonen en hen in het huishouden helpen, zoveel zij kon, en zich met moederlijke liefde in hun geluk verblijden. Het was een schone en gelukkige tijd die toen voor Hendrik aangebroken was. Al zijn makkers en vrienden namen hartelijk deel in zijn vreugde, want zij hadden hem allen lief om zijn trouw en eerlijk karakter. Ook de grote keurvorst, aan wie hij zijn verloving moest bekendmaken, was er mee ingenomen, te meer omdat hij de vader en dochter kende. Hij beloofde met hartelijke woorden dat hij nu ook des te meer en te eerder aan de bevordering van de jonge man zou denken. Slechts één persoon was in het geheim over Hendrikse geluk vergramd. Het was de keurvorstelijke lijftrawant Rudolf, een dapper en onverschrokken man, wat ieder van hem getuigde. In de oorlog had hij menigmaal uitgemunt. En omdat hij bovendien in zijn dienst net en prompt was, stond hij bij de keurvorst in grote gunst en hoopte hij met recht op een spoedige bevordering. Alleen zijn kameraden hielden niet van de zwarte Rudolf, zoals hij wegens zijn voorkomen algemeen genoemd werd. Rudolf had de vrolijke en goedige Hendrik, die in grote gunst bij de keurvorst stond en door zijn kameraden algemeen bemind werd, reeds daarom niet recht kunnen leiden. Maar toen de betrekking van houtvester in het naburige Grunewald openkwam, waarop Rudolf sinds lang reeds gevlast had en de keurvorst juist aan onze Hendrik deze betrekking opdroeg, opdat deze zijn bruid des te gauwer zou kunnen trouwen, ontvlamde nijd en toren in het gemoed van Rudolf. Hij haatte de mededinger die zijn hoop verijdeld had en hij besloot zich op gevoelige wijze aan hem te wreken. Hij probeerde eerst zijn bruid van hem afkerig te maken. Door zijn betrekking had hij gemakkelijk toegang tot de woning van de wapensmid, die in Rudolf de dappere krijgsman eerde. Hij begon nu met alle middelen op zijn doel aan te werken. Maar spoedig zag hij met vermeerderde toren en grimmigheid dat hem dit niet wel gelukken zou. En zo moest de zwarte Rudolf de hoop opgeven om op deze wijze zijn wraakzuchtig plan ten uitvoer te brengen. Natuurlijk dacht hij er nu des te ijveriger over na hoe hij zich aan beide door hem gehate personen zou kunnen wreken en hun geluk verwoesten. Hendrik en Marie vermoeden niets van de zware onweerswolken die zich aan de hemel van hun geluk en hun leven samenpakten. De dag van hun huwelijk naderde. Bruidegom en bruid hadden op een middag samen enige inkopen voor hun toekomstig huishouden gedaan. Kort tevoren had Hendrik voor de poort de tijd doorgebracht met kraaien schieten, wat in die tijd door de trawanten van de keurvorst dikwijls gedaan werd. Daarna bracht hij zijn bruid naar de woning van haar vader terug. Omdat hij nog een boodschap te doen had, nam hij op de hoek van de laatste straat afscheid van haar. Het was donker geworden, maar toch nog niet zo laat of het jonge meisje kon de weg naar haar woning heel goed alleen afleggen. De jongelui namen hartelijk afscheid van elkaar en ieder ging daarop zijns weegs. Opeens hoorde Hendrik een zware knal. Toen hij zich verschrikt omkeerde, zag hij hoe zijn bruid dodelijk getroffen neergezonken lag. Hij snelde aanstonds op haar toe, maar toen hij haar wilde oprichten, was zij reeds dood. De moorddadige kogel was goed gemikt en had het hart van het arme meisje doorboord. Hendrik was verstijfd van schrik en rouw toen hij zijn geliefde bruid, die nog zo even fris en vrolijk afscheid van hem genomen had, bleek en dood in zijn armen hield. Op het geroep van moord, moord, liepen de bewoners samen en omringden de jonge man. De soldaten van die tijd hadden geen beste naam bij het volk. Men had de gruwelen van de 30-jarige oorlog nog niet vergeten. En velen, die zich destijds lieten aanwerven, leidden een woest en losbandig leven. De burgers die samengekomen waren, twijfelden er geen ogenblik aan dat Hendrik, die toch zijn geweer bij zich had, de moordenaar van het jonge meisje was. Men overlaadde de ongelukkigen met smaadwoorden en verwensingen. Hendrik was in zijn diepe smart geheel versuft, geheel zonder wil, en strak hoorde hij alles aan wat hem toegevoegd werd. Toen men hem van de plaats des onheils wegrukte, zich met hem verwijderde, weerklonk uit de naburige straat het geroep dat men daar de moordenaar gegrepen en in hechtenis genomen had. Het was de zwarte Rudolf, die terzelfde tijd door enige mannen voor het gerecht gevoerd werd. Beide gevangenen werden bij het lijk gebracht, dat insgelijks naar het raadhuis vervoerd was. Rudolf bezag het lijk met een koude en sombere blik. Maar Hendrik zonk met hartverscheurende kreten ter aarde en bedekte de koude hand van zijn geliefde bruid met een kus en met tranen. Daarna werd hij evenals Rudolf in de gevangenis gebracht en het onderzoek nam een aanvang. Geen van beiden wilde de afschuwelijke daad bekennen. Hendrik vertelde naar waarheid wat er gebeurd was en zijn voorkomen, benevens zijn gehele gedrag, maakte een diepe indruk op de rechters. Rudolf daarentegen kwam voor de rechters met een akelig weefsel van leugens die hij intussen listig had verzonnen. Hij vertelde dat hij door de straat ging waarin de moord gebeurd was. Hij had zijn kameraad en het meisje met elkaar in gesprek gezien. Verder had hij gemerkt dat Hendrik woest en opgewonden was en naar het scheen zijn bruid misschien uit jaloersheid hevige verwijten had gedaan. Daar hem de zaak niet aanging, had hij zijn weg rustig voortgezet, tot hij plotseling het schot hoorde. Hij beweerde dat niemand anders dan Hendrik, en wel uit jaloersheid, die ontzettende daad had bedreven. Hij wilde zijn verklaring met een eed bevestigen. De beide gevangenen volharden bij hun bekentenis, in spijt van alle strikvragen van hun rechters. Om achter de waarheid te komen, ging men tot de in die tijd nog gebruikelijke foltering over. Maar niettegenstaande zij ontzaglijk gepijnigd werden, bleef ieder hunner erbij dat zij de moord niet gepleegd hadden. De rechters waren in verlegenheid gebracht. Eén van de twee gevangenen moest toch de misdadiger zijn. Beiden waren heel dicht bij de plaats waar de moord gebeurd was, gegrepen. Beiden hadden een geweer bij zich, waaruit, zoals het onderzoek bewees, kort voor de moord geschoten was. Maar beide verklaarden ook even hardnekkig hun onschuld. Meester Reinhard, die insgelijks tot getuige voor de rechters was geroepen, sprak wel met alle kracht, waartoe hij in zijn diepe smart in staat was, voor de onschuld van Hendrik. Maar het was toch best mogelijk dat hij, zoals Rudolf beweerde, met zijn bruid op die avond in twist geraakt was en uit toorn of uit jaloersheid de misdaad bedreven had. De rechters waren, in spijt van alle door hen aangewende pogingen, niet in staat de waarheid te ontdekken. Daarom werd de zaak eindelijk voor de keurvorst gebracht. Friedrich Wilhelm, die zowel zachtzinnig als rechtvaardig was, liet de twee beschuldigden in zijn tegenwoordigheid nog eens verhoren. Aangezien ook hij hierbij niet tot een bepaalde overtuiging komen kon, beval hij dat de zaak door een godsgericht moest worden beslist. Zulk een godsgericht was in die tijd nog gebruikelijk. De kinderlijke, vrome zin van onze voorvaderen verwachtte dat in duistere gevallen als deze God zelf door een wonder de schuld of de onschuld van een aangeklaagde aan het licht zou brengen. In het tegenwoordige geval besliste de keurvorst dat Hendrik en Rudolf met de teerling of dobbelsteen zouden werpen. De hoogste worp zou de onschuldige, de laagste daarentegen de moordenaar aanwijzen. De eerstvolgende zondag, na de voormiddag godsdienstoefening, werd voor deze plechtige handeling bestemd. Hendrik zat de avond tevoren zeer bedroefd in zijn kerker. Het geluk van zijn leven, dat hem zo schoon tegengelachen had, was met één slag ten eenenmale vernietigd. Maar hem drukte bijna nog meer de zware verdenking die op hem rustte en de toestand van zijn arme moeder, die zeker diep geschokt en ontsteld was. Hoe graag had hij haar willen geruststellen en troosten. Daar knarste de sloten van de deur van zijn kerker. Deze werd geopend en zijn lieve moeder trad wenend en klagend binnen. Hendrik viel in haar armen en weende bitter aan haar borst. Het deed hem onuitsprekelijk goed, althans nog eenmaal aan het trouwe moederhart te rusten. Vrouw Lichtenberg, die haar zoon veel te goed kende, dan dat slechts de geringste gedachte aan zijn schuld in haar hart had kunnen opkomen, troostte hem zo goed zij kon. En toen Hendrik dan eindelijk zei, moeder, ik zie de dag van morgen getroost tegemoet. Ik weet, God zal mij helpen. Zo hief ook zij zich op met blijde hoop. Zij ging nog eens met hem in het gebed, zoals zij in zijn kinderjaren iedere avond gedaan had. Daarna verliet zij hem kalm en gelaten, zodat hij voor het minste nog een weinig slapen mocht en voor de moeilijke gang de nodige kracht ontvangen mocht. De morgen van de beslissende zondag was gekomen. Hendrik stond moedig en kalm op. Rudolf daarentegen verliet zijn bed trots en boos. De klokken luidden voor de godsdienstoefening en de twee gevangenen werden uit hun kerker gehaald om de kerkdienst bij te wonen, waarbij ook de keurvorst tegenwoordig was. De hofprediker, Bartholomeus Slotsch, hield een zeer ernstige en aangrijpende predikatie. Alle toehoorders werden bijna zonder uitzondering erdoor geroerd. Een ootmoedige, maar plechtige kalmte heerste in Hendriks hart en spiegelde zich af op zijn gelaat, hoe bleek en neergebogen van kommer hij er ook uitzag. Menig oog rustte met diepe aandoening op de ongelukkige jonge man. Vele van Berlijns burgers die hem op die dag zagen, geloofden aan zijn onschuld en hoopten dat God ze aan het licht zou brengen. De godsdienstoefening was geëindigd. De grote keurvorst trad de kerk uit en stapte het plein voor de domkerk op. Hem volgden zijn trawanten, welke beide gevangenen naar een voor hem staande trommel leidden, waarop twee nieuwe dobbelstenen lagen. Met hen trad ook de waardige hofprediker naar buiten. Op bevel van de keurvorst werd allereerst door de vergaderde menigte een geestelijk lied gezongen. Daarna hield de prediker een korte, maar zeer ernstige aanspraak tot de twee gevangenen. Ten slotte ontblootte hij het hoofd en zei, nu dan, in Gods naam, des Heere wil geschieden. Daarop trad hij achterwaarts en Hendrik en Rudolf werden thans voor de keurvorst gesteld. Zij bogen de knieën voor hem en smeekten hem te bepalen wie hun er het eerst zou werpen. De vorst gaf bevel dat Rudolf, die het eerst zijn kameraad beschuldigd had, het eerst de worp zou doen. De beide dobbelstenen werden in een beker gelegd en Rudolf greep trots de beker en schudde hem met vaste hand. Aller ogen waren in dat noodlottig ogenblik op hem gericht. Geen geluid, bijna geen ademtocht werd er op het ruime plein en onder de volksmenigte gehoord. Rudolf wierp en 12 ogen, de hoogste worp, riep met luide stem de keurvorstelijke heraut. die de beslissing aankondigde. Rudolf liet een spottende lach horen, terwijl men in de verte de kreet van een vrouw hoorde, die het volgende ogenblik neerzeeg. Het was de arme vrouw Lichtenberg, Hendriks moeder. Met hartelijk medelijden zagen velen naar de arme Hendrik, die zij thans reeds als veroordeeld beschouwde. Hij stapte nu insgelijks naar de trommel waarop de stenen lagen. Ook de grote keurvorst sloeg niet zonder aandoening het oog op de jonkman, die hij lief had en aan wiens schuld hij nauwelijks kon geloven. Hendrik knielde op de grond en de zwarte Rudolf zag het met verachting en met een spottende lach aan. Daarover bekommerde de ongelukkige Hendrik zich echter niet. Hij bad overluid met alle vuur van zijn vroom gemoed: Heere God, almachtige God, help. Gij kunt de waarheid aan het licht brengen, indien u het wil. En is het niet mogelijk dat deze beker van mij voorbij gaan zal? Ik drink hem dan. Zo geschiede uw wil. Maar zwijg niet, gij sterke trouwe God. Heere, ik hoop op u. Laat mij niet te schande worden. Daarop nam ook hij de beker, schudde hem en wierp de stenen op de trommel. 13 ogen, riep de heraut met luide stem. Dat was toch niet mogelijk, daar iedere steen hoogstens 6 ogen kon tonen? Het verzamelde volk kon het niet geloven. Maar die het dichtst erbij stonden, hadden reeds gezien wat er geschied was. Zij jubelden. Een wonder Gods, een wonder Gods is geschied. God heeft de onschuld aan het licht gebracht. Een van de 2 dobbelstenen was midden doorgesprongen. Naast de beide 6 lag de 1, welke de afgesprongen helft aanwees. Een wonder Gods, zo juichte en jubelde de verzamelde menigte al luider en luider. Ja, een wonder Gods, riep nu ook de vrome keurvorst in hevige ontroering uit, terwijl hij de beide gevangenen voor zich liet brengen. De almachtige God zelf heeft uitspraak gedaan, sprak hij tot de beide beschuldigden. Gij zijt onschuldig, mijn zoon, riep de keurvorst Hendrik toe, die diep getroffen was en in dat ogenblik er in het geheel niet aan dacht om de wonderdoende God te danken, die hem zo genadig verhoord en gered had. Ja, dank de Heere ervoor dat hij uw onschuld aan het licht gebracht heeft, zo ging de keurvorst voort. Maar daarna wendde hij zich tot Rudolf en zei tot hem: Gij hebt de moord begaan, logen het nu niet langer, opdat uw straf niet zwaarder worden en opdat gij althans aan het gericht Gods nog ontkomen mocht. De trots van de moordenaar was nu toch gebroken. De hand Gods had zich zo duidelijk getoond dat hij zich niet langer kon verharden. Met bevende stem beleed hij: Ja, God is rechtvaardig. Ik ben de moordenaar en smeek om mijn straf. Op een wenk van de keurvorst werd de misdadiger naar zijn gevangenis teruggevoerd. De wachters die hem erheen brachten, konden hem onderweg slechts met veel moeite tegen de woede van het verbitterde volk beschermen. In zijn kerker teruggekeerd, legde hij ook daar voor de rechters een rondborstige bekentenis af van zijn boze daad. Hij verzocht om een predikant die als zielverzorger zijn schuldbelijdenis mocht horen en hem voor de dood voorbereiden. Aan dit verzoek werd natuurlijk voldaan. De ongelukkige betoonde diep berouw over zijn rampzalige daad en over zijn verregaande verblinding. Hij heeft de rechtvaardige straf voor zijn moord hier op aarde ontvangen. Wij hopen echter dat hij als een berouwhebbend en boetvaardig zondaar genade mag gevonden hebben voor de rechterstoel van God. Toen Rudolf door de trawanten was weggevoerd, bleef Hendrik nog voor zijn vorst staan. Op hetzelfde ogenblik drong zijn oude moeder jubelend door de volksmenigte heen en wierp zich onder vreugdetranen in de armen van haar zoon. Beiden spraken geen enkel woord. Zij hadden genoeg te danken en te schreien. De grote keurvorst zag hen met liefdevolle deelneming aan. Hij bood de onschuldige man, die door dit wonder Gods zo zeer begenadigd was, een hogere plaats bij zijn lijfwacht aan en beloofde hem tevens een nog rijkere bezoldiging. Maar Hendrik verzocht dankbaar en onderdanig om zijn ontslag. Zijn levensgeluk was verwoest. Hij kon zich in Berlijn niet meer thuis voelen en sprak de wens uit tot zijn oude moeder terug te keren en bij haar in stilte te leven. Friedrich Wilhelm stond de vrager, hoe ongaarne ook, toe wat hij begeerde en ontsloeg hem met de hartelijkste woorden. Hendrik ging nu met zijn moeder naar de stille, lieve woning in Bernau terug, na meester Reinhard bezocht en getroost te hebben. Ook van de stille grafheuvel, waaronder Marie sluimerde, nam hij hartelijk en weemoedig afscheid. Moeder en zoon hebben tot aan haar einde kalm en vreedzaam met elkander geleefd. De gunst van de grote keurvorst bereidde hun een onbezorgd leven. Na de dood van zijn moeder is Hendrik eenzaam in zijn huisje blijven wonen. Totdat ook voor hem de gewenste dag en het uur sloeg die hem met zijn vooruitgegane geliefde voor eeuwig verenigde. In het Koninklijk Museum te Berlijn, dat zoveel kostbare en merkwaardige zaken bevat, is nog heden ten dagen de stukgesprongen dobbelsteen te vinden, die men nu onder de naam van de doodsterling aanwijst. Menig een die hem daar ziet, weet niet welke wonderbare geschiedenis daaraan verbonden is. Alleen in de boeken die het verleden van de hoofdstad van Pruisen verhalen, is daarvan te lezen. En wanneer iemand ooit die dobbelsteen krijgt te zien, dan herinnert hij zich deze wonderbare geschiedenis die tot bevestiging dient van het eeuwenoude woord van God. God zal die bevrijden die onschuldig is.
Kopie, dank je wel voor je indringend verhaal dat je gelezen hebt. Ik zou zeggen, stel voor, we zingen nog daarna. Ik zal dan gedurig bij u zijn, Psalm 73. Kobi voor het vrijmaken van deze middag en hier een vertelling te komen doen. Namens alle ouderen heel hartelijk dank en een attentie daarvoor. Houden we ongeveer nu tot een uur of vijf pauze, maken we centertafels klaar. Degene die nog gebruik wil maken van het toilet, kan dat. En dan tegen 5 uur zal de dominee de middag afsluiten met gebed en gelijk een zegen vragen voor de maaltijd. En voor de luisteraars thuis, dan sluiten we nu de kerktelefoon af, anders is het thuis misschien een beetje te rumoerig.